Welkom bij de podcast De Metropoolregio Samen Vooruit. Mijn naam is Louis Hubert. In deze podcastserie verkennen we belangrijke keuzes voor de toekomst van onze regio. Hoe versterken we het economisch vestigingsklimaat? En hoe zorgen we voor de best denkbare mobiliteit? De metropoolregio Rotterdam-Den Haag staat voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Vergrijzing, digitalisering, verduurzaming, een toenemend ruimtegebrek, druk op de woning- en arbeidsmarkt en groeiende ongelijkheid. Met visies op economie en mobiliteit kan de regio deze uitdagingen aanpakken en kansen benutten. Het is een kwestie van dromen, durven en vooral doen. In deze aflevering onderzoeken we hoe we vervoer het beste kunnen organiseren, zodat mobiliteit betrouwbaar, schoon, betaalbaar en toegankelijk wordt voor iedereen. Daarover ga ik in gesprek met professor Bert van Wee, voormalig hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft en expert in duurzame en inclusieve mobiliteit. En Pieter Lietjes is er, algemeen directeur van het kennisplatform CROE, dat oplossingen bedenkt voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer in Nederland. Pieter Lietjes, welkom.
Dank je.
Bent Kamerlid voor de VVD geweest, wethouder mobiliteit in Amsterdam en nu CROE-directeur. Waar kun je het meest verschil maken, het meest resultaat boeken als je gaat voor mobiliteit?
Nou, in de eerste plaats, als je maar 2 jaar Kamerlid bent geweest zoals ik, dan kan je in zo'n periode, zo'n blauwe maandag, zeg maar, kan je sowieso niet zoveel impact maken. Maar in mijn optiek kan je toch. Ik ben een hele grote fan van het lokaal openbaar bestuur. En het is niet alleen maar de periode in Amsterdam, die 4 jaar als wethouder, maar ook daarvoor als burgemeester in Aalsmeer. Ik ben stadswethouder in de Bijlmer geweest. En ik heb gemerkt in al die rollen dat je op lokaal niveau het meest concrete werk kan doen. Je kan het meest concrete resultaat laten zien.
Noem eens een resultaat waar je trots op bent?
Nou, waar ik heel trots op ben, is de ruimte bijvoorbeeld achter het Centraal Station in Amsterdam, waar het altijd een chaos was. Sinds daar een tunnel is, is de narigheid wat verdwenen. Vroeger wilde je er eigenlijk helemaal niet doodgevonden worden. Tegenwoordig ziet het er hartstikke mooi uit, maar het is hartstikke druk. Er zijn ongelooflijk veel elkaar kruisende voetgangers en fietsersstromen met name. En wat je dan kan doen, is het op een bepaalde manier inrichten met een soort van schijnzekerheid als stoplichten. We hebben daar gekozen voor een shared space inrichting die wat meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf teruglegt. En die werkt eigenlijk best heel goed. Nou, daar was iedereen heel sceptisch over. En dat was overigens niet conform de CROW-richtlijnen. Maar ik heb toen bewust daarvan afgeweken.
Oké. Bert van Wee is hier. Jarenlang bijgedragen in de wetenschap. Maar zijn de wetenschappelijke inzichten voldoende opgepakt in de politiek?
Nou, ik ben redelijk optimistisch. Als ik kijk naar de afgelopen 3 decennia bijvoorbeeld, dan zijn er een aantal onderwerpen die door wetenschappers zijn geagendeerd, die toch wel degelijk ook door beleidsmakers zijn overgenomen. Een recente ontwikkeling is bijvoorbeeld, waar wetenschappers al 30 jaar geleden op hamerden, dat bereikbaarheid centraal moet staan. En dan bereikbaarheid in de zin van, hoe makkelijk kunnen mensen naar allerlei plekken reizen waar ze naartoe willen? Dat is veel belangrijker dan mobiliteit in de zin van hoeveel kilometers reizen ze. Want ja, als je een ziekenhuis sluit, ja, dan moet je meer kilometers rijden, maar dat is helemaal niet positief. Dat is negatief. Als mensen meer kilometers reizen omdat er betere verbindingen zijn, is het positief. Maar het is dus, mobiliteit is lastig interpreteerbaar, bereikbaarheid niet.
Bereikbaarheid gaat over mensen.
Bereikbaarheid gaat over mensen en in welke mate die naar allerlei plekken kunnen. Ook rechtvaardigheid is een thema wat dankzij de wetenschappen nu veel prominenter op de agenda staat dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Een ander inzicht is bijvoorbeeld.
Maar wat bedoel je met rechtvaardigheid?
Met rechtvaardigheid, dat is trouwens een lastig begrip, omdat je daar verschillende principes voor kan gebruiken. Met rechtvaardigheid wordt in ieder geval doelen we op de vraag of wat wij op straat doen eerlijk is, of met het openbaar vervoer. En het gaat bijvoorbeeld om de vraag of de verschillen tussen bevolkingsgroepen niet te groot worden. Mensen die wel een auto hebben en veel geld en overal naartoe kunnen reizen, terwijl andere mensen met een bijstandsuitkering zonder auto, die niet kunnen fietsen, bijna nergens meer kunnen komen. Een andere opvatting van bereikbaarheid is dat je kijkt naar mensen die het slechtst af zijn. Dat gaat dus niet meer om de verschillen, maar hoe goed kunnen mensen die het slechtst af zijn naar allerlei plekken reizen bijvoorbeeld.
En hoe rechtvaardig is mobiliteit dan nu?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar je naar kijkt. In Nederland is het veel beter gesteld dan in een heleboel andere landen. Er zijn heel veel studies verschenen die laten zien dat de verschillen tussen bevolkingsgroepen In andere landen veel groter zijn. Mede omdat wij een heel goed fietssysteem hebben en een behoorlijk goed openbaar vervoerssysteem. Zonder auto kun je in Nederland veel beter redden dan in een heleboel andere landen. Ja.
Pieter Litjes, de MRDH wil mobiliteit betrouwbaar, schoon, betaalbaar en toegankelijk maken. Zijn dat de kernwaarden waar je voor moet staan?
Als het puur om mobiliteit gaat, denk ik dat dat hartstikke belangrijk is. En met name die toegankelijkheid vind ik een hele belangrijke. Die toegankelijkheid die heeft te maken met fysieke toegankelijkheid natuurlijk. Dat je, of je nou wel goed ter been bent of niet, in staat bent om van A naar B te kunnen komen. Als dat niet met je eigen vervoermiddelen is, dan met openbaar vervoer of aanvullend openbaar vervoer, daarbij geholpen. Heeft ook met de bereikbaarheid en de toegankelijkheid als het gaat om financiële toegankelijkheid te maken natuurlijk, waar Bert het net ook over had. Op het moment dat de treinkaartjes de pannen uitreizen, dan wordt het buitengewoon ingewikkeld voor mensen die geen auto hebben om van A naar B te kunnen komen. Of een dagje naar het strand te gaan, om maar eens wat te noemen. En dat zijn toch wel hele belangrijke dingen.
Ja. In de mobiliteitsvisie staat, we moeten van systeemefficiëntie af en de reiziger centraal stellen.
Ja. Kijk, dat
je kijkt bedenkelijk.
Ja, omdat dit teksten zijn waarin natuurlijk de gemiddelde inwoner van een metropoolregio nou niet echt mee prikkelt, zeg maar. Die zal niet denken, ja, inderdaad, dit is de oplossing. Van de systeemefficiëntie af en noem maar op. De reiziger moet op 1, 2 en 3. Dat zegt het openbaar vervoer al jaren. En tegelijkertijd merken we dat het buitengewoon lastig is om die reiziger ook echt op 1, 2 en 3 te zetten. Omdat er heel vaak financiële afwegingen worden gemaakt. Het kost geld. Je moet investeren in openbaar vervoer. Ook daar speelt de vraag, wat is nou een gerechtvaardigde investering om openbaar vervoer te maken? Nou, vandaag is toevallig het bericht gekomen dat er een korting lijkt afgewend op het openbaar vervoer. Hartstikke belangrijk, want het gaat echt om investeren in goed en betrouwbaar openbaar vervoer als een van de schakels in een mobiliteitssysteem. Ja.
Even de vraag ook aan Bert van Wee. Systeem of reiziger?
Ja, de reiziger centraal is prachtig. Ik hoor het alleen al heel lang en ik vraag me dan af, wat gaat er concreet veranderen? Ja. Degene die wij financieren, de openbaar vervoerbedrijven, die kijken naar hoe werken de financiële prikkels. En als die veel geld kunnen verdienen met lege bussen laten rijden, zullen ze dat doen. Dus de vraag is wel, wat gaat er nou concreet anders dan in het verleden, waardoor die reiziger echt centraal komt te staan?
Nou, het idee is dat je meer kijkt van, hoe verplaatsen mensen zich van waar tot waar? Van woning naar werk. Waar liggen de kansen voor mensen?
Daar ben ik het helemaal mee eens. En zeker als je dat ook beschouwt op het niveau van deur tot deur. Dus van waar wonen mensen, waar willen ze naartoe? Ik zou niet alleen kijken naar waar ze nu naartoe gaan. Want als iemand ergens niet naartoe gaat omdat het zo moeilijk is, dan zie je dat over het hoofd. Dus ik zou willen vertrekken vanuit het idee, waar willen mensen naartoe? En dan kijken hoe kunnen we dat op een of andere manier mogelijk maken. Met name voor die mensen die niet zelf met de auto kunnen reizen of geen fiets hebben. Natuurlijk moet je ook naar die mensen kijken, maar voor metropoolregio gaat het natuurlijk ook om het aanbieden van openbaar vervoer.
Ja. Als je dan meer gaat kijken van de bewegingen die mensen ergens naartoe maken, naar wonen, naar werk, naar recreatie, dan heb je het ook over ruimtelijke ordening.
Ja.
De mobiliteitsvisie zegt ook van, ja, dat moeten we toch meer aan elkaar gaan koppelen. Niet mobiliteit met oogkleppen op bekijken.
Ja, dat is mij uit het hart gegrepen. Ik zat er nog eens over na te denken. Ik zag, toen het over de toekomst van mobiliteit ging, zag ik op een gegeven moment een bedrijf dat heet Boom, Supersonic Boom heet dat geloof ik. Die ontwikkelen een soort van Concorde, maar dan nog sneller. En de payoff, zeg maar, waarmee ze adverteren, is breakfast in Paris, lunch in New York. En dat klinkt allemaal heel erg mooi. Dat je daarmee, zeg maar, die steden zo dichterbij brengt. Maar die nabijheid, die moet je op andere manieren organiseren. Die nabijheid moet je organiseren door in je ruimtelijke ordening na te denken over wat hebben mensen nou op een dag of in een week nodig? Welke voorzieningen zijn belangrijk? En hoe zorg je ervoor dat die voorzieningen op een normale manier, dus niet met zo'n supersonisch vliegtuig, maar op een normale manier voor ongeveer 90% van de mensen bereikbaar zijn?
Heb je daar een idee bij?
Ja, een heel bekend voorbeeld is de 15-minuten-stad waar de burgemeester van Parijs heel druk mee bezig is. Dat is een concept, dat moet je uitwerken. En het valt en staat bij de echte uitwerking en het lef om ook in je ruimtelijke ordening besluiten te nemen en ingrepen te doen die soms op weerstand stuiten. Maar ervoor zorgen dat je dus die langzame verkeersmodaliteiten net even iets meer aandacht geeft. Dat hele belangrijke fietsnetwerk in Nederland, waardoor we het er eigenlijk nog best goed doen. Ja, zorg ervoor dat je in je ruimtelijke ordening die afstand zodanig maakt dat het grootste deel van de verplaatsingen met fiets gedaan kan worden om in je dagelijkse behoeften te voorzien.
Tot welke afstand is een fiets reëel?
Ja, dat is de vraag. Je hebt wel eens een fiets naar je werkdag en er wordt aan mij gevraagd: kan je ook naar je werk fietsen? Ik woon in de Kwakel bij Uithoorn en ik werk in Ede. Dat kan ik in principe naar mijn werk fietsen. Maar
moet het wel heel mooi weer zijn?
Dan moet het wel heel mooi weer zijn, ja. En dat doe ik voor de rest van de week ook niet zoveel meer. Nee. Dus dat kan een heleboel. Maar wat je ziet is dat heel veel mensen voor ritjes van 7,5 tot 8 kilometer nog steeds het makkelijkste de auto nemen als ze een auto tot hun beschikking hebben. En dat zijn toch wel ritjes, ik zeg het wat gemakkelijk, ik fiets weinig hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik zit vooral in de auto. Maar eigenlijk zou je in een stad of in een stedelijke omgeving zou je het liefst dat soort verplaatsingen op een andere manier willen dan met een auto of met een privéauto.
Als we het over cijfers en getallen hebben, 30% moet binnen een aantal jaren in 45 minuten van woning naar werk of studie kunnen gaan. Is dat reëel of is dat een getal?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik het al prachtig vind dat zoiets erin staat. Want dat geeft eigenlijk weer dat waar het om gaat bereikbaarheid is. Dus wat kunnen mensen binnen een redelijke tijd bereiken? Dus zo'n kwantitatieve bereikbaarheidsdoelstelling spreekt me erg aan. Ik vind die 45 minuten wel een beetje een grove. Want als het om werk gaat of naar de Efteling of recreatievoorziening willen mensen best wat verder reizen. Maar als het om de basisschool gaat of de supermarkt om de hoek is 45 minuten veel te lang. Dus ik zou zeggen begin hiermee, maar verfijn het wel. Waarbij je kijkt naar verschillende soorten bestemmingen waar mensen naartoe willen.
Blijf nog eventjes stilstaan bij koppelen van ruimtelijke ordening aan mobiliteit, hè? Naast de mobiliteitsvisie is er ook een economische visie ontwikkeld. Die moeten ook zwaluw staarten, bedrijvigheid en mobiliteit?
Ja, die moeten zeker zwaluw staarten. En er is nog een aspect, en daar hebben we het nog niet over gehad. Het is de woningbouw. Er moeten 900.000 tot 1 miljoen woningen in Nederland gebouwd worden de komende decennia. Een heel groot gedeelte zal binnenstedelijk verdicht moeten worden. Aanzienlijk deel zal ook uiteindelijk weer in uitleggebieden terecht moeten komen. Want we hebben simpelweg niet de ruimte om alles binnenstedelijk te bouwen. Maar dat zijn ook aspecten. Dat heeft een enorme impact op de beschikbare ruimte. En op het moment dat je economische activiteiten apart beschouwt en apart gaat ontwikkelen, en dan loop je natuurlijk wel heel erg sterk het risico dat je weer van die aparte bedrijventerreinen of van die verblokkerdoosde bedrijventerreinen langs de snelweg krijgt. Wat weer een heleboel extra verkeersbewegingen aantrekt van de mensen die daar moeten komen, maar daar niet wonen. Dus een menging van functies is belangrijk, denk ik. Een menging van economische functies, maatschappelijke voorzieningen, wonen. Economische functies betekent ook werk, dus ook werkplekken. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En wat er misschien wel minstens zo belangrijke is als het gaat om de keuze hoe je die vierkante meters openbare ruimte bijvoorbeeld inricht, is kies nou niet alleen maar voor zo groot mogelijk aantal vierkante meters rood, hè, bebouwd. Want dat is ook vaak om het renderen te krijgen wel belangrijk natuurlijk. Dat je efficiënt gebruik maakt van de ruimte om te bebouwen. Maar maak bewuste afweging om in zo'n verstedelijkte omgeving ook, en dat is een investering uiteindelijk, een investering in een duurzaam ingerichte fysieke leefomgeving, maak ook echt heel bewuste keuze om veel groen en veel blauw toe te voegen. Omdat dat uiteindelijk een prettige leefomgeving compleet maakt. En als je dat niet doet en als je te veel alleen maar versteent, dan gaan mensen uiteindelijk ook voor die aspecten weer mobiliteitsbewegingen ondernemen, omdat ze het in hun buurt niet vinden.
Ja. Dit doet me denken aan Daan Zandbelt. Die heeft bij ons ook een keer de knuppel in het hoenderhok gegooid. Die zegt van: de beste mobiliteit is geen mobiliteit. En dan zinspeelde die eigenlijk op wat Pieter zei.
Ja, dat is een hele sterke stelling. We weten uit onderzoek dat mensen, als je naar een grote groep kijkt, gemiddeld zo'n 60 tot 75 minuten per persoon per dag reizen. En dat is heel stabiel over de tijd. Dus geen mobiliteit in de zin van geen tijd besteden mobiliteit, dat gaat hem niet worden. Ik ben het wel helemaal met Pieter eens en ook met Daan, wat met de achterliggende boodschap. Wat we in het verleden vaak gedaan hebben, is los beleid voor ruimte en los voor verkeer. We gingen kantoren bouwen aan de rand van de stad en dan moest het openbaar vervoer of het transportsysteem maar dat probleem oplossen, want het was zo ver weg. Verschillen in bereikbaarheid in Nederland worden veel meer verklaard door ruimtelijke verschillen dan door verschillen in het transportsysteem. Op het moment dat je functies mengt, wat Pieter ook al zei, dan maak je dat veel meer mensen op korte afstand lopend of met de fiets naar de winkel, de school of de kapper of de huisarts kunnen. Voor werken is dat trouwens veel lastiger. Mensen kiezen meestal een werkplek ruwweg binnen 45 minuten. Dus het mengen van werken in woongebieden, dat levert niet zoveel op. Maar allerlei dagelijkse verplaatsingen, overige verplaatsingen, daar helpt het heel goed voor.
Dit kan gaan over heel Nederland, hè, wat we nu bespreken. Ik was even infocussen op de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Daar deed jij een aardige observatie over. Want Wij liepen als metropoolregio voorop in het maken van de mobiliteitsvisie.
Ja, dat klopt. In de tijd is het werkwoord Lutijnen ontstaan. Dat is al meer dan 15 jaar geleden. De regio Den Haag had als eerste door dat als je als regio niet samenwerkt, dat je langs elkaar heen werkt en dat je misschien suboptimale oplossingen kiest die je nooit gekozen zou hebben als de regio onder één bestuur zou vallen. De winst voor de een is het verlies voor de ander. Een wethouder wil niet inleveren voor zijn eigen gemeente, ook al zou dat voor de regio beter zijn. Nou, de kern van het Lutijnen, genoemd naar Lutijn, de voorzitter van die commissie, was dat er eerst werd gekeken wat zijn nou de problemen en uitdagingen van de regio. Zijn we het daarover eens? En dan gaan we pas daarna kijken wie moet wat doen. En het was zo'n succes dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de tijd allerlei andere regio's ging helpen om ook op die manier plannen te maken. En 8 regio's hebben dat daarna gedaan.
Is het verstandig, Pieter, dat de MRDH, de metropoolregio Rotterdam, Den Haag, 21 gemeenten samen vervoersautoriteit zijn?
Ja, het is een uitgelezen kans eigenlijk. Ik heb zelf in die 2 jaar in de Tweede Kamer meegewerkt aan het opheffen van de kaderwetgebieden en uiteindelijk de totstandkoming van de 2 vervoerregio's, de MRDH en de VRA. Daar zijn politieke keuzes gemaakt die denk ik bij de VRA wat minder handig uitpakten, omdat daar het Daily Urban System niet de omvang van de vervoerregio heeft, of de vervoerregio niet de omvang van een Daily Urban System. Dat is denk ik in de MRDH echt wel anders. Er is een overzichtelijk gebied, een groot gebied overigens, met veel verscheidenheid ook erin. Met 2 grote magneten erin, Rotterdam en Den Haag, met een heleboel economische activiteit en een heleboel gemeenten daaromheen. Met hun eigen karakteristieken. En zowel de grenzen, zeg maar, of de kaders van de metropoolregio als wettelijk verplichte vervoersautoriteit, als de MRDH in economisch opzicht overlappen. Dus jullie hebben echt een kans bij uitstek om juist die verschillende functies in je beleid ook aan elkaar te koppelen. En dat doen jullie al een hele tijd. En dat doen jullie ook eigenlijk al een hele tijd best succesvol.
En als we dan de concessies voor de 3 vervoerders nemen, EBS, HTM, RET, gaan die daar ook helemaal in mee? Of zou je zeggen, zoek elkaar maar wat meer op, kleur maar eens buiten de lijntjes?
Ja, ik denk dat het altijd goed is om buiten de lijntjes te kleuren. Ik weet niet wat dat nou over mij zegt. Maar altijd verstandig is om de ruimte op te zoeken. Er is vaak in concessies veel meer mogelijk dan concessiehouders denken. Ik heb met een directeur van een OV-bedrijf, dat is toevallig EBS, gesproken. Die zei, er is eigenlijk best wel veel mogelijk. Maar dat betekent wel dat er vertrouwen moet zijn ook bij de concessieverlenende partijen, de vervoerregio en de provincies, om die ruimte te bieden. En in de financierings- en beloningssystematieken van een concessie, ja, dat is wat Bert in het begin eigenlijk al aangaf, er wordt niet altijd even creatief omgegaan, zeg maar, met prikkels.
Zou dat creatiever kunnen en op welke manier?
Ja, het zou sowieso creatiever kunnen. Of het ook beter gebeurt, is dan natuurlijk de vervolgvraag. Maar ik denk al dat er kansen liggen. Ik zou zeggen, stel er zouden geen concessiegebieden zijn. Er zou 1 dictator zijn die het hele openbaar vervoer aanstuurt. En die vertrekt vanuit waar wonen mensen, waar willen ze naartoe? Waar is de fiets concurrerend, waar auto, waar openbaar vervoer? Waar liggen misschien, waar wonen bevolkingsgroepen die extra veel openbaar vervoer nodig hebben, omdat ze geen auto hebben en een laag inkomen? Wat voor vervoerssysteem zou daarbij het best passen? En dan zou ik als afgeleide daarvan willen zien, oh, maar wat is dan een handige indeling voor concessiegebieden? En misschien moet je die grenzen verleggen. Misschien moet je naar grotere gebieden. Misschien moet je het niet per gebied, maar soms ook per lijn aanbesteden. Maar ik snap wel dat dat heel lastig is om overeenstemming te bereiken over hoe dat dan moet. Maar het net als met het
Lutijnen, is wel de richting die je op moet.
Ja, ik zou willen vertrekken, wat jullie dan ook zeggen, de reizigerscentraal. Welke mensen willen waar naartoe? En hoe kunnen we dat nou zo goed en efficiënt mogelijk accommoderen? En dan moet je, denk ik, bestaande concessiegebieden en manieren van aanbesteden ter discussie kunnen stellen.
Publieke mobiliteit. Het woord faalt veel. Het staat ook vaak voor OV. Is dat 1-op-1 hetzelfde?
Nee, nou ja, formeel sowieso niet. We hebben een wet personenvervoer 2000. En daar staat keurig in wat OV is en wat niet. En dat zie je in de concessie, zie je dat ook terug. Een deelfietssysteem, even los van de NS-fiets, of de OV-fiets van de NS. Deelfietssystemen die we in het verleden wel eens hebben gezien in verschillende steden in Nederland, die maken geen deel uit van het openbaar vervoer. Maar maken wel deel uit van een systeem, zeg maar, wat publieke mobiliteit genoemd kan worden. publieke mobiliteit is denk ik breder en heeft in mijn optiek iets meer te maken met waar we het zojuist over hadden. Hoe zorg je ervoor dat iedereen ongeacht zijn financiële situatie of zijn lichamelijke toestand in staat is om van A naar B te komen. En daar zijn verschillende manieren voor. En dat kan openbaar vervoer zijn, maar dat kan ook soms aanvullend openbaar vervoer zijn. En belangrijk is om in dat systeem van publieke mobiliteit die verschillende aanbieders van verschillende soorten vervoer optimaal met elkaar samen te laten werken.
Ja, en daarvan zegt de mobiliteitsvisie, dus die 21 gemeenten, de wethouders, van misschien moeten we toch eens kijken of je daar ook meer kan zwaluwstaarten. Ja. Je hebt een ziekenhuis, daar stopt een bus, ja, maar die zit nooit vol. En dan heb je een regiotaxi die daar komt. Ja, kun je niet beter samenwerken?
Ja, ik zou ze vooral adviseren om daar mee door te gaan. In de wereld van het doelgroepenvervoer zie je dat heel sterk. Dat daar gezucht wordt eigenlijk. Het doelgroepenvervoer is eigenlijk niet meer dan het ervoor zorgen dat bepaalde doelgroepen die niet op een normale manier van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, toch vervoerd kunnen worden. Of een soort van openbaar vervoer hebben. We noemen dat AOV, het aanvullend openbaar vervoer. Daar hebben ze te maken met verschillende vormen van aanvullend openbaar vervoer, die allemaal hun eigen financieringsbron hebben, een eigen indicatiestelling. Mag iemand er wel gebruik van maken? Is hij wel ziek genoeg of beperkt genoeg of wat dan ook? En dat zorgt ervoor dat er heel veel verschillende aanbieders met hun eigen financieringsstroom gefinancierd, hun eigen indicatiestelling, ongeveer hetzelfde netwerk bedienen, maar dan suboptimaal. Ja, het is een razend ingewikkelde knoop die je moet ontwarren.
Maar je moet hem wel ontvangen.
Ja, ik vind dat echt wel een hele belangrijke. En daar zouden de regio's en daar zouden ze echt de hulp van het Rijk bij kunnen. Daar is denk ik de hulp van het Rijk bij nodig. Echt hard bij nodig.
In de regelgeving of in geld?
Wat? Ja, in het makkelijker maken om geld. Bijvoorbeeld geld wat nu gestoken wordt in verschillende vormen van doelgroepenvervoer, om dat bij elkaar te brengen. En daar één vorm van, een dekkende vorm van doelgroepenvervoer voor te maken. Zonder dat je aan de ene kant weer te maken hebt met het leerlingenvervoer en de indicatiestelling daar. Dan weer met ziekenvervoer of weet ik veel wat. Ja, dat werkt gewoon niet. Het
goede richting, Bert van Hooy.
Ja, ik moet overigens zeggen, jullie gebruiken zelf in je visie de term publieke mobiliteit. Die zou ik definiëren. Pieter heeft een iets andere definitie als degene die ik het meest zie. Daarin wordt publieke mobiliteit, daaronder verstaat men alles behalve met je eigen vervoermiddel. Dus dat geeft al aan dat het superbelangrijk is dat je het in ieder geval definieert. En ik vind dat wel een mooie definitie, want daar vallen dus ook bijvoorbeeld private deelauto's onder, Greenwheels, dat soort organisaties. En door te zeggen het gaat om publiek vervoer met actieve vervoerwijze, dus lopen en fiets, dan heb je wel een hele grote cluster te pakken voor een ieder die niet met de eigen auto kan of wil rijden. En dat is prettig voor die mensen. En het is ook goed voor de regio, omdat de boel dichtslipt als iedereen met de auto gaat reizen.
Ja. Ik wil jullie graag ook nog uitnodigen, laat ik zeggen, een call to action aan die 21 gemeenten. Die gaan aan de slag met de mobiliteitsvisie. Maar wat moeten ze nou als eerste oppakken? Bert van Wee.
Ja, ik blijf natuurlijk een onderzoeker. En ik vind het concept bereikbaarheid superbelangrijk. En ik zou zeggen, al je plannen die je maakt, beoordeel die expliciet op de bereikbaarheidsconsequenties. Bijvoorbeeld, hoeveel mensen kunnen binnen een redelijke tijd bij de supermarkt komen, bij de school, bij de huisarts, op hun werk, verzin het maar. En daarbij is het belang van ruimtelijke ontwikkelingen is belangrijker nog, dat is groter dat belang, dan van het verkeers- en vervoerssysteem. Maar mijn eerste boodschap is dus, beoordeel je plannen op bereikbaarheid. Ik zou dan zeggen, als je dat doet, kijk dan naar verschillende bevolkingsgroepen, afhankelijk van hun inkomen, waar ze bijvoorbeeld wonen binnen de regio, of ze wel of niet een auto beschikbaar hebben. En een derde punt, als je betaalbaarheid belangrijk vindt, en dat lijkt me volledig terecht, dan moet de Pavlov-reactie niet zijn, oh, dan moet voor iedereen het openbaar vervoer maar goedkoper worden. Waardoor ook mensen als Pieter en ik nog meer gesubsidieerd worden. Ik zou zeggen, kijk dan naar de mensen die het echt nodig hebben, en liefst buiten de spits.
En wie hebben het echt nodig?
Nou, als je bijvoorbeeld alleen maar de AOW hebt, of alleen maar een bijstandsuitkering, en je bent dus ook werkloos en je wilt toch op familiebezoek naar het ziekenhuis of wat dan ook, naar de winkels, dan zou ik zeggen, die mensen laat je vooral buiten de spits goedkoper reizen. Niet voor iedereen en al openbaar vervoer, maar vooral buiten de spits en specifiek voor die mensen.
En niet voor alle openbaar vervoer? Maak je onderscheid tussen trein, metro, tram en bus?
Nou, ik bedoel met alle eigenlijk afhankelijk van tijdstip. Want je wil niet dat mensen die makkelijk om 11 uur zouden kunnen gaan, 's ochtends om 8 uur in de spits gaan reizen. Omdat daar het openbaar vervoer al uitpeilt.
Ja.
Maar op zich, je moet ook onderscheid maken naar vervoerwijze. Bij de trein zien we dat vooral mensen met hogere inkomens lange afstanden vaak afleggen voor woon-werkverkeer. Mensen zoals ik heb jaren van Amersfoort naar Delft gereisd. Ja, die hoeven niet nog verder gesubsidieerd te worden, mensen met hoge inkomens. Terwijl dat voor bus, tram en metro veel minder het geval is. Dus het belang van het inkomen is bij de trein groter dan bij bus, tram, metro. Daar zitten naar verhouding wat meer mensen met lagere inkomens in.
En je hebt nog een aarzeling, hè? Als veel meer mensen gebruik maken van het OV, laten ook meer mensen de fiets staan omdat het OV zo verleidelijk is.
Precies, dat hebben we onder andere gezien met het gratis openbaar vervoer voor studenten. Moet je studenten van de fiets willen halen en in het openbaar vervoer willen stoppen? Het is minder gezond voor ze, het is duurder voor de samenleving, het is minder flexibel. Ik zou zeggen, ik zie daar de logica niet van in. Dus je moet mensen niet proberen van een fiets af te halen. Want ik zou bijna zeggen, alle problemen die je kan oplossen met de fiets, die heb je super goedkoop, efficiënt en gezond opgelost.
Pieter Leertjes, waar moeten de 21 gemeenten mee aan de slag gaan als het om de mobiliteitsvisie gaat? Wat is punt 1?
Punt 1 is zorgen ervoor dat je niet alleen maar vanuit mobiliteit naar de problematiek kijkt. Het gaat hier over een mobiliteitsvisie, maar het is veel meer dan dat. Het gaat om veel meer dan dat. Dat zwaluwstaarten, wat jij net noemde, met economische ontwikkeling, met woningbouw, dus echt met maatschappelijke voorzieningen. Dat hele ruimtelijke aspect is onvoorstelbaar belangrijk. Als je dat uit het oog verliest, sterker nog, als je dat niet op nummer 1 zet, dan ga je met mobiliteit uiteindelijk alleen maar pleisters plakken, zeg maar. Oplossingen verzinnen voor suboptimale ruimtelijke ordening. En dat moet je volgens mij niet willen. Dus het ruimtelijke aspect, een goede ruimtelijke ordening, waarbij je ook rekening houdt, waar je rekening houdt met nabijheid, waar je rekening houdt met een duurzame inrichting en een veilige, fijne, toekomstbestendige inrichting van een fysieke leefomgeving. Waar jong en oud iedereen zich, zeg maar, voor verschillende redenen kan verblijven en verpozen en verplaatsen en vermarkten en noem maar op. Je hebt meerdere redenen waarom je die openbare ruimte kan gebruiken. Doe het niet alleen maar voor verplaatsen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En mobiliteit is het vliegwiel voor ontwikkeling in de regio, is een van de punten die erin staat. Dat klopt inderdaad, maar het begint bij die ruimtelijke ontwikkeling, die ruimtelijke ordening, die is heel belangrijk. En dan kan mobiliteit inderdaad een hele belangrijke zijn. En investeer daar dan ook in. Investeer er dan ook in met een langetermijnvisie. Ik ben in die 4 jaar één van de wethouders geweest die heeft gewerkt aan de Noord-Zuidlijn, de totstandkoming daarvan. Daar hebben heel veel mensen aan gewerkt. En ik vind het nog steeds, als je in 2002 had gezegd, hij gaat 3,1 miljard kosten, dan was het nooit gebeurd. Dat heeft hij uiteindelijk wel gekost. Of dat het waard is geweest, puur in economisch rendement, dat weet ik niet. Maar als ik zie wat de meerwaarde is van zo'n hoogwaardige OV-verbinding in een stedelijke omgeving, dan denk ik, ja, je moet dit soort dingen moet je gewoon doen. Dat geldt voor de Erasmusbrug, voor een tweede oeververbinding in Rotterdam bijvoorbeeld ook.
En dat, dus geldt
dat zijn
ook
investeringen
voor de,
die moet je doen.
Dat geldt ook voor de investering in de oude lijn tussen Leiden en Dordrecht en daaromheen.
Ja, en wat nou zo interessant is, of wat nou zo ingewikkeld is, ik heb in Amsterdam ook wel eens de discussie met de vervoerregio en het GVB en de stad Amsterdam gehad als het gaat om het ontwikkelen van een bepaald gebied waar nog geen woningen staan. En dan is de vraag een klein beetje, ga je daar een tram naar aanleggen of niet? En als je daar een tram naar aanlegt, dan kost het geld. En dan is het de eerste jaren inderdaad met lege karretjes rijden. Dat is het vliegwiel wat uiteindelijk op gang moet worden gebracht. Dat gaat moeizaam. En wie doet die investering? Daar moet je helderheid over krijgen. En ik vind dat je als bestuur die stap vooruit moet durven nemen. Moet zeggen, wij investeren in de toekomst. Wij gaan nu die tram aanleggen. En dan weten we zeker dat dat gebied ook echt intensief gebouwd gaat worden of bebouwd gaat worden en een nieuw deel van de stad kan zijn.
Pieter Leertjes, Bert van Wee, dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app.